is De Week van Koffietijd. De podcastserie waarin speciaal voor jou de mooiste gesprekken en momenten zijn verzameld die afgelopen week in Koffietijd voorbij kwamen. Het gezelligste van Koffietijd op je oren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van De Week van Koffietijd. Een week waarin er natuurlijk veel aandacht was voor het Songfestival. En onze S10, die daar hopelijk hoge ogen gooit in de finale. En manifesteren, dat kun je leren. Iemand die ons daar alles over vertelde is Willemijn Welten. En we leerden nog meer deze week, want Eve van Opdorp gaf bespaartips. En we dronken gezellig een kopje koffie met Leo Alkemalen. En het was helaas ook een week waarin de oorlog in Oekraïne nog altijd voortduurt. Directeur van Stichting Vluchteling, Tineke Keelen, schoof bij ons aan om te vertellen over haar 10-daagse rondreis door dat land. Ze zag er verwoeste steden en hoorde hartverscheurende verhalen en deelde haar verhalen en ervaringen bij ons aan tafel.
Het is een land in grote staat van ontreddering, een enorme mate van verwoesting. Ik was in Lviv, Vinnytsia en Kiev en in de voorsteden van Kiev. Mm-hmm. We hebben net gisteren de beelden gezien van een van onze ministers, Buitenlandse Zaken, Hoekstra, die in Irpin was. Daar was ik ook. Mm-hmm. En daar, het is ongelooflijk. Je zag ook de ontzetting in de ogen en in de woorden van Hoekstra. Nou ja, kijk maar, dit soort beelden. Hele flats, stukken ertussenuit gebombardeerd. Het is er nog heel stil, maar langzaam komen mensen terug. Dit zijn gebieden die bezet geweest zijn door de Russen. Waar ze zich teruggetrokken hebben. Maar waar ze wel een flinke hoeveelheid niet ontplofte munitie, landmijnen op de landwegen tussen de steden en booby traps achtergelaten hebben.
Ja, want je bent in oorlogsgebied. Ben je daar dan eigenlijk nog veilig? Kan je daar überhaupt je rondbewegen?
Dit gedeelte van Oekraïne is relatief veilig, ja. Het is het westen van Oekraïne. De Russen hebben zich teruggetrokken. Het gevaar zit nu in de lucht. Hè. Dus regelmatig gaat het luchtalarm af. We hadden een app op de telefoon en die ging dan net iets eerder op de telefoon. Het luchtalarm met een hoop geloei af dan dat het in de stad afging. En dat gebeurt toch nog wel met de enige regelmaat. Maar ja, ze laten dat luchtalarm afgaan voor alles wat zich in de lucht bevindt op 100 vierkante kilometer of zoiets.
Maar ook logisch.
Ja, logisch. Maar tegelijkertijd zie je dan ook dat mensen op den duur denken, ja, weer een luchtalarm. Dus die reageren niet meer. Aha. Maar er worden nog wel precisiebombardementen uitgevoerd in die gebieden waar ik was. Ja. Dus dat is beangstigend om te weten. Maar tegelijkertijd, ja, als er een bom valt in Amsterdam, mag het maar nou lukken dat die hier op de studio valt. Dus in die termen moet je denken. Dus je bent relatief wel veilig, vermits je nergens aankomt, op de verharde weg blijft en er rekening mee houdt dat er vrij veel niet ontploft materiaal en booby traps achtergebleven zijn.
Want dat zeg jij inderdaad, dat hoor ik je net ook zeggen. Jij bent ook op stap geweest met de Mines Advisory Group. Ja. Dat is een groep die zich bezighoudt met niet ontplofte explosieven en booby traps. Ja. Ja, je zegt het nu even zo, maar dan denk je, hoe dan? Wat? Ja. Je loopt daar. Ja. Dat moet ten eerste heel erg eng zijn. Ten tweede, wat kan dit betekenen voor de mensen daar?
Ja, nou, wij werken al sinds vele jaren met de Mines Advisory Group. Dus dat geeft ook een vertrouwd gevoel als je met hen op stap gaat. En ik weet dat ze weten wat ze doen. Ik heb met hen in Irak gereisd en in Syrië gereisd, waar ook heel veel booby traps achtergebleven waren. Gifgas achtergebleven was. Nou, hier, wat er gebeurd is dat ze in de woonwijken, je ziet het hier gebeuren, maar ik kijk door die spleet van een deur die eruit geblazen is door een ontploffing op een handgranaat die op een ton gemonteerd is. Ja. De veiligheidspin is er uitgetrokken. Dit is geen wijsheid van Tineke, maar van de bommenruimer, want ik weet dat niet. Maar het ding schijnt instabiel te zijn. En waarschijnlijk verbonden met de voordeur of de voordeurmat. Dus als de oude mevrouw die daar woont de deur open doet of naar binnen gaat, terug naar binnen gaat, boom. En dat is op vrij grote schaal gebeurd. Dit is een ontzettend gemene manier van oorlog voeren tegen gewone, simpele burgers.
Dus alles is leeggeroofd, alles is kapot. En vervolgens worden er ook nog bommen achtergelaten op zo'n manier die echt een valstrik zijn.
Die mevrouw die stond te vegen met veger en blik. Die was het glas bij elkaar aan het vegen voor haar flat. En ik vroeg haar van, wat is hier gebeurd? Vertel eens. En zij vertelde dat die flats leeggeroofd waren, grotendeels. De tv's weg, de koelkasten weg, de haardrogers weg. Maar ook de wc-potten nemen ze mee. Schijnen ze niet te hebben, ik weet ook niet. Maar op grote schaal zijn dat soort dingen verdwenen. En toen vroeg ik aan haar van, mag ik jullie appartementen dan zien? Mag ik kijken wat daar gebeurd is, wat ze gedaan hebben? En toen zei ze, dat mag wel, maar er staat een bom achter mijn voordeur. Nou, voilà.
Nou ja, nu weet deze dame dat. Maar er zijn dus ook heel veel mensen gevlucht naar Polen, naar waar dan ook, naar Nederland, overal naartoe. Als die straks terugkomen in hun eigen huis, dan zijn ze dus zelfs met het terugkomen nog niet veilig.
Ze zijn nog lang niet veilig. Daarom beginnen we ook een grote voorlichtingscampagne. Van wacht nou even met terugkeren totdat we zeker weten dat die woongebieden veilig zijn. Jeetje. En daarvoor hebben we die bommenruimers van de Minds Advisory Group gevraagd om aan de slag te gaan.
Wat een afschuw. Nou, jij bent daar, jij loopt daar. We kennen jou natuurlijk ook. Jij bent ook in gesprek met mensen daar. We hebben begrepen dat je een heel intens en hartverscheurend gesprek daar ook hebt gehad met een dame.
Echt afschuwelijk. Zo afschuwelijk dat... het is deze mevrouw. Zij kwam uit Mariupol. En zij is heel lang achtergebleven samen met haar bejaarde zus en haar bejaarde echtgenoot. En ze zei, wij zaten in ons appartement, in ons huis. En tegenover ons viel een bom, een heleboel bommen. Want het bleef maar bommen regenen op onze hoofden, zei ze letterlijk. De balkons vielen allemaal naar beneden. Al het glas sprong eruit. Er lagen mensen onder het puin, halve ronde. We kregen ze er niet onderuit. En ze huilde en ze begon steeds harder te huilen. Ze zei, ik zag kinderen zonder leven. We moesten mensen begraven, midden op de weg, want we konden ze er niet afhalen. We konden niet weg, ik was zo bang. En ze beefde en ze trilde en ze huilde. Dit was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Want ik wil niet iemand zo overstuur maken met mijn vragen. Ja. Maar je raakte eraan en dit ging los en er was... Geen houden meer aan.
Het is zo'n intens trauma natuurlijk.
Ja, en mensen op leeftijd ook, die daar dan zo... Ja,
en dit zie je heel veel. Jonge mensen zijn vertrokken. Ja. Mannen zijn aan het vechten, moeten achterblijven. Vrouwen en kinderen die zijn naar het buitenland vertrokken... of naar een veilige plek in Oekraïne vertrokken. Dus er zijn veel... mensen die niet kunnen zien of lopen achtergebleven. Ja. Mensen die niet de middelen hebben om te vluchten. Want het kost toch geld weer vluchten.
Ja, tuurlijk.
En oude mensen die zijn achtergebleven. Nou. En die worden geconfronteerd met dit soort afschuwelijke oorlogspraktijken.
Zou je vader en je moeder maar zijn. Ja. Nou. Verschrikkelijk. Ja, en ondanks al dit soort verhalen die we natuurlijk horen. Maar die jij ook persoonlijk hebt meegemaakt daar. Ja. Om dat aan te horen van die mensen. Weten wij inmiddels hier op afstand dat Oekraïners ook nu bekend staan om hun moed, om hun veerkracht, hoe ze samen scholen om elkaar te helpen. Heb jij dat ook daar ook gevoeld en gezien?
Ja, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ik zou toch zweren dat ik in elke crisis wel een keer geweest ben.
Ja.
Dit heb ik nog nooit gezien. Ten eerste zijn mensen ongelooflijk trots op hun land en ervan overtuigd dat ze deze strijd rechtvaardig voeren en gaan winnen. Punt. Maar ook, ze doen er alles aan om elkaar te helpen. Dus je ziet op hele brede schaal dat er spullen ingezameld worden, maar ook dat er geholpen wordt door de mensen, voor de mensen. Dus je ziet onderwijzeressen die op scholen, waar 's nachts op scholen mensen slapen, vluchtelingen die er doorheen komen op weg naar het westen, die een nachtje moeten slapen, daar maken ze matrassen voor op in de klaslokalen. 'S Ochtends halen ze de lakens eraf, stoppen ze in de wasmachine, daarna geven ze les en dan gaan ze koken voor de vluchtelingen die 's avonds weer de nacht doorkomen brengen en maken hun bedjes weer op. En dit is één voorbeeld, je ziet het overal.
Ongelooflijk, hè? Wat hebben de mensen op dit moment daar nodig?
Eigenlijk heel veel, hè? Met heel veel verwoeste huisvesting. Onderdak. Ze brengen ze overal in onder. Gymzalen, scholen, kinderdagverblijven, leegstaande publieke gebouwen. Maar daar zijn vaak de voorzieningen die je nodig hebt. Ik ben in gebouwen geweest waar 198 mensen zaten en één douche. Of twee toiletten. Dat kan natuurlijk niet. Dus dat je die onderkomens gepast maakt voor zoveel mensen, dan zijn heel veel mensen gevlucht, hebben niks mee kunnen nemen. Ja. Van een tandenborstel tot nieuwe kleding tot eten hebben ze alles nodig. Ja. Maar ook zie het verhaal van de oude mensen, die mevrouw uit Mariupol. Ik ben weggegaan terwijl die mevrouw helemaal overstuur was. Die heeft hulp nodig. Psychosociale zorg op grote schaal. Die bommen moeten geruimd worden. Wat we ook veel doen, is mensen een klein beetje cash geven. Zodat ze, als de markt nog werkt, als ze nog naar de winkel kunnen... is er geen enkele reden waarom ik haar een tandenborstel zou komen brengen. Beslis zelf maar wat je het hardst nodig hebt.
Ja, en dat kopen dus ook mensen dat heus doen wel vanzelf. Ja.
Medicijnen voeren we op grote schaal het land in... en brengen we naar die ziekenhuizen toe die erom gevraagd hebben. Dus het is echt maatwerk wat we leveren hier.
Ja.
En het ondersteunen van al die lokale initiatieven.
Ach, echt verschrikkelijk die verhalen. En ik hoop echt dat deze oorlog snel ten einde komt. Ja, en wat goed ook dat er organisaties als Stichting Vluchteling bestaan... die op locatie echt het verschil kunnen maken. Ja, we gaan door met iets heel anders. Want je zult het vast wel gemerkt hebben in je portemonnee. De prijzen in de supermarkten, aan de pomp en op je energierekening... die blijven maar stijgen. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat je niet in die financiële problemen belandt... en dat je toch op bepaalde vlakken kunt besparen? Nou, budgetcoach Eve van Opdorp die geeft tips.
Nou, dat willen wij dan ook weten. Hoe kan je daar dan het beste op inspelen?
Ja, door jezelf te kennen. Door verstand te hebben juist van je eigen geldbrein. Hoe zit het in elkaar?
Een geldbrein?
Ja.
Hebben wij een geldbrein?
Nou, we hebben er maar liefst drie.
Oh.
Je hebt je alleroudste brein, dat is je reptiele brein.
Ja.
Die is van de impuls aankopen.
Klopt.
Dus alles wat seks...
Heb ik gisteren nog gedaan.
Ja. Alles wat lekker is, wil je in je reptiele brein wil dat meteen hebben.
Ja.
Dan heb je je emotionele brein. Dat is ook een heel belangrijk brein. Die is heel groot. En die zorgt ervoor als jij jezelf slecht voelt... dat je denkt, nou, ik ga vanavond maar eens even lekker shoppen op mijn telefoontje. Dat is je emotionele brein. En dan heb je je nadenkende brein. En die is maar 5%. Die zit hier voor de prefrontale cortex. Ja, die is niet zo groot. En die is heel bewust.
Ja. Die gaan we dus nu leren kennen.
Ja, als je in de gaten hebt welk brein bij jou de aankopen doet... Ja, dan kun je dus gaan nadenken.
Oh, wacht even, want je hebt dus jouw geldbrein kan dus uit een van die drie komen.
Juist.
Het kan emotioneel zijn.
Ja.
Het kan...
je reptiele brein zijn. Reptiele
maar dat verstandbrein, dat zit er altijd. Alleen soms wordt het gewoon overgenomen door dat
door
reptiele
die
brein.
Ja, twee.
Denk ik, nee, is
en
het
door
nou
de emotie.
Ja, klopt. Ja.
Ja, we kennen het natuurlijk allemaal. Maar goed, je hebt een nieuw boek geschreven, hè?
Ja.
Gek van geld.
Ja.
En dat komt de 24e geloof ik uit deze maand. Er staan ook tips in hoe je het meeste uit je bankrekening kan halen. En er staat ook nog iets interessants in. Dat is namelijk dat het essentieel is dat je een goede band hebt met geld. Een goede relatie moet ik eigenlijk zeggen met geld.
En dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg vaak, maar het is eigenlijk heel simpel. Stel, wij zouden een relatie hebben met elkaar. Dat hebben we niet. Hè? Wij als mensen, die kunnen we zien en onze relatie loopt niet lekker.
Nee.
Nou, dan maken wij het uit met elkaar. Dan denk ik, dan zeg ik de groeten met jou. Het was leuk, maar nou niet meer. Alleen, je relatie met geld, die kun je niet zien. Maar daar kom ik de rest van mijn leven niet meer van af.
Nee.
Dus mijn relatie met geld blijft altijd. En dat kan dan een relatie zijn die goed is of slecht is.
Ja.
Die vol vertrouwen is of die vol angst is. Die vol verdriet is of die oké is. En dus is het heel belangrijk dat je voor jezelf een goede relatie opbouwt met geld.
Ja.
Dat komt er nooit meer van af. Dus als je bang bent of zorgen hebt of stress hebt of boos bent, gefrustreerd, dan moet je aan de bak.
Ja, maar ja, dat is
interessant.
Ja, zeker, maar stel je zit in dat verdriet en denk van, hoe kom je dan in
het verdriet? Dat... Ja, je moet je voorstellen, ik krijg heel veel mensen in mijn coachpraktijk, die hebben bijvoorbeeld zelf een scheiding meegemaakt. Dat betekent dus heel vaak, scheiding is een duur geintje.
Ja.
Dat heel vaak meteen de stress erin zit als het gaat over geld. En dan gaat je reptiele brein aan en je emotionele brein. En die zegt dan, ik ga verstarren, ik ga verlammen, ik ga niks meer doen of ik ga vechten. Maar al die reacties, die werken niet voor je. En dus moet je ervoor zorgen dat je dan uit die emotie komt... en uit die stress en weer gewoon op een goede manier... met een frisse manier naar je eigen geldzaak gaat
kijken. En jij hebt een manier waarop je dat kan doen.
Dus juist, het staat allemaal in de boek. Dus eerst moet je weten welk geldbrein is er aan de gang.
Ja.
Dan ga je kijken hoe is mijn relatie met geld. En pas dan wordt het interessant, want dan weet je waarom je de keuzes maakt die je maakt.
Ja.
En dat zie je terug op je bankrekening.
Ja, precies. En dat willen we natuurlijk allemaal. wat dat betreft ben je ook een ervaringsdeskundige. Ja. Want, want je hebt zelf ook een financieel dieptepunt meegemaakt.
Nou, niet één, wel meer hoor. Maar okay. Onder andere natuurlijk een scheiding. Dat is toch altijd een duur geintje.
Maar ja, ook je huis onder water, een restschuld.
Echt finaal onder water, ja.
Maar ja, dat, hoe ben je daar dan uitgeklommen?
Ja, wat heb jij gedaan?
Wat ik heb gedaan is eerst ook als een maloot op mijn plastic stoeltje zitten, terwijl er niks meer in huis stond en dacht, oh mijn god, echt erger dan dit wordt het niet. Ja, dan kom je jezelf tegen, dan kom je tot de conclusie, oké, erger dan dit wordt het dus ook niet meer. En nu? En dan ga je vooruit en dan ga je voor jezelf een plannetje maken met de mensen om je heen. En niet te enthousiast zijn, want ik kan wel verwachten dat het binnen een jaar opgelost is. Dat is helemaal niet zo. Nee. Dus voor jezelf mijn eigen verwachtingen bijgesteld van dit is het even de komende jaren. Ik ga kijken wat er wel is en ik ga er het beste van maken. Ja. Maar dus gewoon maken, een beetje reëel. Dat is dus je denkende brein aanzetten. Los van alle stress. Dat je voor jezelf een beetje hoop en vertrouwen krijgt. Dit gaat wel een keer over. Alleen niet nu.
Ja, nee. Maar ja, kijk, hè, heel goed. Maar de eerste stap zetten is natuurlijk voor ons allemaal het moeilijkste.
Juist.
Dus waar begin je dan mee?
Ja, waar je mee begint is dat je erover praat. Met een ander, met anderen.
De schaamte voorbij, zeg jij?
Ja. Schaamte kan alleen maar leven als je je mond dicht houdt. En dan eet het jezelf van binnen op.
Vind ik een mooie.
Ja. En schaamte kan niet meer leven als je ergens over praat. Want dan hoor je van anderen van, ik heb dit ook wel eens gehad. Of, ik weet, dit komt uiteindelijk goed, alleen nog even niet nu. En dus eigenlijk die gedachte alleen al is echt bevrijdend. Mm-hmm. Ja. De schaamte kan alleen bestaan als je je mond dicht houdt en dan eet het je op van binnen. Mm-hmm. Dus zodra je het uitspreekt, ben je een stap verder.
Ja. Dat is de eerste. Dus dat ga je, en dan ga je die knop dus omzetten. Ja. Dan ben je bewuster bezig. Mm-hmm. Hoe zorg je dan ook dat je het volhoudt? Hè?
We zitten natuurlijk niet allemaal in een super slechte situatie. Op dit moment, 1/3 van de huishoudens in Nederland, die heeft het pittig. Die is elke maand aan het puzzelen.
Dat vind ik best veel.
Ja, dat is hartstikke veel.
En
1/3 van die mensen hebben het pittig. En die zijn elke maand aan het einde aan het stressen van, ik red het misschien niet meer. En die hebben alles al gedaan. Hè. Die hebben al bespaard. Die hebben alles
die
al
hebben de verwarming al laag gezet. Ja, dat zie je ook in het journaal voorbij komen.
En wat er dan gebeurt, is die gaan zichzelf de schuld geven. Zie je, waarschijnlijk doe ik iets niet goed. Want ik werk wel, maar ik kom er niet uit. En dat is heel erg jammer, want dat is niet zo. Dus je moet lief zijn voor jezelf. En je moet vervolgens gaan bekijken, als het dus nog wel redelijk goed gaat, en 2/3 van Nederland gaat nog wel oké. Dan moet je gaan kijken, hoe sta ik ervoor? Maak het scherp voor jezelf. Wat komt erin, wat gaat eruit? En dan ga je ook kijken voor de lange termijn. Dus dan zet je het denkende brein aan. Ja. Ik gebruik deze periode waarin we het met z'n allen heel erg pittig hebben, om te zorgen dat ik wel een buffer opbouw.
Ja. Ja.
Want er komen namelijk altijd slechte tijden.
Ja.
Ja, en het is soms ook wel eens goed om... Want soms heb je nog een abonnementje hier, een abonnementje daar, en dingen die allemaal maar doorlopen. Het zijn maar een paar eurotjes of zo. Ja,
maar die paar eurotjes...
Is dat echt wel dat je denkt, waarom betaal ik dit eigenlijk nog?
En
waarom ben ik
hier
lid van? Suf.
Het leuke is dat deze situatie, ook al zitten we dus met die inflatie en iedereen heeft het pittig, dit is juist het moment dat iedereen begint te denken, oeps, misschien moet ik toch maar eens een keer kijken met een frisse bril naar mijn eigen geldzaken.
Ja. Ja.
En echt hoor, als je maar aan een klein knopje draait, een kleine verandering is op termijn een heel groot verschil.
Ja.
Dus je hoeft niet allemaal miljonair acties uit te voeren.
Helemaal
en grootse
niet.
Dingen. Kleine stappen, groot verschil.
Heerlijk. Dan hoorde ik net al impuls aankopen. Nou, jij hebt er gisteren eentje gedaan.
Wat dan?
Nou, ik zal het heel eerlijk zeggen. Ik ga de schaamte voorbij, want anders dan eet ik me vanzelf binnen op. Hè.
Ja, dat wil je niet?
Nee. Nou, ik ging dus een tomatenplantje halen, Pet. Ik kwam thuis met een tomatenplantje. Heb ik braaf gedaan.
En?
Ook een kussen voor op de bank. En
dat
moet ik wel heel erg zeggen. Ik had dat andere kussen wel al 10 jaar. Ja, het is zo'n bankkussen. Dus het mocht in die zin ook van mezelf. Ik denk, nu kan het ook gewoon om dat dan te vernieuwen.
Ja.
Maar het was wel een impuls aankopen.
Ja,
ik had
absoluut.
Het niet verwacht.
Ja,
maar goed, kunnen we nooit meer een impuls aankoop doen?
Jij zegt
een beetje van mij.
Het is helemaal niet erg. Iedereen moet gewoon lekker doen wat hij wil. Af en toe ga je op je gezicht. Helemaal niet erg en dan sta je weer op. Dus impuls aankopen kunnen wel. Maar als jouw geldpatroon is... Als jij in je bankieren-app terugkijkt naar de afgelopen maand... en je ontdekt dat je echt van de ene impuls aankoop in de andere valt...
dan
is het wel onhandig als je niet uitkomt.
Ik heb er geen jacht bij gekocht.
Nee, dat bedoel ik. Kijk, dat zou...
Disclose. Ja, ik speelde niet veel.
Bijna valt het tussen zo, hup.
Ja, en het leuke is eigenlijk... Je gaat pas nadenken over je eigen geldzaken... als je echt je eigen gedrag gaat bekijken en evalueren, terugkijken en vooruitkijken. Want dat is wat je denkende brein doet.
Ja.
Maar je reptiele brein en je emotionele brein, die zitten alleen maar in het nu. En die zitten vaak aan het stuur. Dus die kopen of doen niks.
Ja, en is er nog iets waar we absoluut niet op mogen of moeten beknibbelen of bezuinigen? Of...
Financieel advies. Bijvoorbeeld het gaan naar een notaris. Als je samenwoont of wat dan ook, je hebt eigenlijk altijd gedacht, nou, dat komt ooit wel. Ik heb zo vaak bij uitstel gezien dat het komt ooit wel dus niet kwam en dat je dan in de problemen kwam.
Dat is letterlijk en figuurlijk uitstel van executie.
Juist, en daar krijg je altijd gedoe mee. Ja. Dus zorg goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Ja.
Nou, wat een heerlijke, fijne en praktische tips. En ook goed om te horen dat je dus niet moet beknibbelen op zaken waar je echt heel gelukkig van wordt. Nou, daar word ik dan toch wel heel blij van. En over geluk gesproken, wist je dat je dat, tot op zekere hoogte natuurlijk, kunt afdwingen? Namelijk door te manifesteren. Nou, wat dat is en hoe je dat doet, nou, dat legt Willemijn Welte uit.
Wat is het manifesteren precies? Manifesteren is de kunst om je dromen te realiseren. En ik zeg altijd, je kunt het doen in 3 stappen om het meteen lekker praktisch te maken. In de eerste stap zet je een intentie. Dus wat zou jij wensen? Wat droom je? Een nieuw huis of misschien wel een nieuwe baan? Dus wat zou je willen? En dan in de tweede stap ga je voelen hoe het is als die manifestatie al is uitgekomen. Dus hoe voel je je dan? Ben je dan blij? Voel je je rustig? En dan ga je gewoon helemaal inbeelden. Dat doe je misschien wel vaker als je zelf... Als je terugdenkt van, oh, ik heb wel eens iets gemanifesteerd, dat je iets bedacht, dat wil ik. Dat je al helemaal ging bedenken hoe dat dan zou zijn. Nou, zo. En de derde stap is dat je actie zet vanuit inspiratie. Dus dat je wel ook natuurlijk, want je kunt ook bijvoorbeeld op je bank gaan zitten mediteren op een nieuw huis. Maar ja, het is niet dat er dan iemand aanbelt en zegt, nou, ik heb een nieuw huis voor Sanne gekocht. Nee, dat schijnt dus niet zo te werken. Ja, het universum doet veel voor ons, maar dat schijnt het dus niet te doen.
Okay. Als je ons even gewoon wat tips wil geven, hoe we dat doen. Want je moet inderdaad stap voor stapje doen, maar hoe doen we dat?
Hoe doen we dat?
Nou, ik zeg gewoon, ik moet dit, ik wil dit, of...
Ja, nou, de eerste stap is dat je echt bedenkt, wat wens ik? Ja. Dus heb je een droom? Zou je iets graag willen manifesteren? En ook al, laat het even los dat het niet kan. Hè? Want we hebben meteen vaak dat we denken, ik wil wel een nieuw huis, maar kan niet, want de kinderen moeten verhuizen en ik kan geen hypotheek krijgen. En dan komt dat hele rijtje aan, de markt in Rotterdam is overspannen, ik kan geen huis kopen, ik word over... Nou, en eigenlijk voordat je je wens al hebt uitgesproken, begint dat stemmetje in je hoofd al te zeggen dat het niet kan. Nou, en eigenlijk bij die eerste stap laat je even dat stemmetje voor wat het is. En gun je het jezelf om even gewoon naar je intuïtie te luisteren en te voelen van wat wens ik echt? Als dat stemmetje er niet zou zijn, wat zou ik dan willen? En dat is op zich al een heel leuk gesprek. Dat is ook leuk om tijdens het eten te doen, ook bijvoorbeeld met de kids. Wat zou jij wensen voor vandaag? Weet je, het is ook gewoon een heel leuk, fijne manier
om... En dan niet als ouder zeggen, nou, dat is wel een beetje te veel.
Precies. Hè? Laat die kinderen
laat
ook...
Laat ze nou gewoon lekker laat ze
nou
ook... daarin.
Nou, dat is het. Ja. Helemaal open. Maar dat geldt voor de kinderen en dat geldt ook voor grote mensen. Want hoe vaak heb je wel niet een tof idee en dat iemand zegt, nee, maar je moet wel een beetje realistisch blijven.
Ja, nou, denk in mogelijkheden dus. Ja, en als dat niet meteen lukt, dat is dus helemaal niet erg. Want zoals Willemijn zegt, manifesteren kun je leren. Ja, hij is cabaretier, acteur en had een half jaar geleden zijn eerste presentatieklus. En over een maand verschijnt zijn eerste album en leren we hem ook als zanger kennen. Leo Alkemade is een echte alleskunner.
Qua rol heb je meestal de komische kant. Zou een serieuze rol je ook aanspreken?
Ja, zeker wel. Ja, en dat probeer ik ook wel af en toe. Maar mensen blijven toch soms lachen. Dus dat is gewoon heel lastig.
Ja, nee, oké, goed. Maar is het dan toeval dat je gecast wordt voor de komische kant? Of?
Nee, ja, ik denk dat die comedy dat heel snel boven komt drijven. Maar ik geloof juist dat als je... Ik denk dat het makkelijker is voor een comedyacteur om drama te spelen... Dan andersom.
Oh ja, is dat zo?
Ja, dat denk ik, ja.
André van Duin heeft het natuurlijk echt heel mooi gedaan, hè? Door ook ineens drama te gaan doen.
Om maar een voorbeeld te noemen.
Briljant, inderdaad, ja. Ja. Nou ja, goed.
Ja, ik zit helemaal naar te luisteren. Ja. Sorry. Nee, want over serieuze rollen gesproken. Want je bent al een paar jaar bezig ook met een film hè, over je vader. Nou, volgens mij is dat wel een serieuze rol als je die gaat spelen.
Ja.
Hoe staat het met die voorbereiding? Wat voor film gaat het worden?
Ja, die voorbereiding. Nou, dat is wel leuk. Of dat is eigenlijk helemaal niet leuk. Dat is verschrikkelijk. Dat duurt al jaren.
Ja.
En ik heb een script gemaakt samen met een goede vriend. Echt een hele mooie film. Maar goed, dan wordt dat afgekeurd, het filmfonds. En dan nog een keertje, dien je het nog een keer in. Dan wordt weer. Er zijn net 5 mensen die daar dan iets over moeten zeggen of iets voor moeten vinden. Die missen dan de urgentie, waardoor dat dan weer op een grote stapel komt. Dus dat is een heel lang traject. Maar dat blijft een film, waarvan ik altijd heb gezegd, die moet er gewoon komen. Want dat komt van binnenuit. Dat is een verhaal wat ik wil vertellen. Het gaat over mij en mijn vader. Hartstikke mooi, mijn vader. Maar goed, ja, het duurt veel te lang, joh. Dus ja. Iedere keer wordt het wel weer aangehaald. En dat is goed, want dan blijft het ook leven. Maar ja, ik heb nu een soort ultimatum gesteld. In 2050 moet hij er zeker zijn.
Ja, nou ja, ja. Mooi. Ja. Ik schrijf het op een agenda.
Kan ik mijn eigen vader spelen misschien? Dat zou ook leuk zijn.
Dat zou ook nog kunnen. Nou ja, maar wat maakt jouw vader zo ongelooflijk bijzonder dat jij die film over hem wil maken?
Nou ja, relatie, mijn vader blijft. Ja, ik had een hele goede band. Maar los daarvan vind ik gewoon de vader-zoon relatie heel mooi. Of de vader-kind relatie. Want ik heb zelf ook een heleboel kinderen. En nou ja, dat is heel leuk. Omdat je met ieder kind heb je wat anders. En ieder kind is anders. En ik vind het mooi op het moment dat jouw eigen vader wegvalt. Dan word jij een soort van opperhoofd van de familie.
Klopt.
Dan moet ik die rol overnemen. Ja. En nu kan ik niks meer aan hem vragen, maar vragen zij aan mij. En
ja, precies.
Ja, dat verschuift. En ik vind dat wel mooi.
Zeker. Nee, dat lijkt me een hele mooie film als je het zo zegt. Ik zie daar absoluut wel de urgentie van. Er zijn heel veel, vooral ook jongens, die hele moeilijke vaderen laten.
Dan moet je eens gaan solliciteren dus, bij dat filmfonds.
Zal ik dat
dan
eens
jij
doen?
In zo'n commissie gaan zitten.
Maar als we nou eens eventjes verder kijken. Want acteur, hè, en dat weten we natuurlijk allemaal. Maar wat minder bekend is dat je ook liedjes schrijft. Je hebt voor Kinderen voor Kinderen heb je al mooie liedjes gemaakt. Je hebt voor Treintje Oosterhuis heb je geschreven. Voor Guus Meeuwis. Ja. Het zijn echt allemaal mooie nummers. En nu dus ook voor jezelf. Eerste cd gaat eraan komen. Ja. In het wiel.
In het wiel.
Ja, dat is ook. Nou ja, hoe spannend is dat uitkomt dan? Dat lijkt me ook een heel persoonlijk project.
Ja, dat is ook een heel persoonlijk traject. Ja, maar dat is eigenlijk superleuk. Want het is niet zozeer begonnen uit een grap. Want ik neem het allemaal heel serieus. En omdat ik het ook echt te leuk vind om er lollig over te doen. Maar ik heb een hele grote liefde voor de wielersport, wielrennen. Dat doe ik graag, daar kijk ik graag naar. En ik vind de metafoor die in het wielrennen zit. Het vallen, het opstaan, de sprinter. En het in de groep zitten, het vooruitrijden, erachteraan hangen. Nou, er zijn heel veel mooie parallellen te trekken met het echte leven. En die heb ik geprobeerd te vangen in mooie liedjes.
Ja, dus het gaat ook echt over het vallen en het opstaan en...
Ja, nou ja, het gaat over... Ik heb een liedje in het wiel waar we straks een stukje van gaan zingen. Dat gaat over de vader- en zoonrelatie eigenlijk.
Kijk.
En dan gaat het niet eens zozeer over... kom maar letterlijk in mijn wiel zitten als in wielrennen. Maar het gaat erover, je zet je kinderen uit de wind. En als ze uiteindelijk bovenop die top van die berg staan... moeten ze zelf gaan afdalen. Mm-hmm. En dan moeten ze zelf de verantwoordelijkheid nemen en uit gaan kijken.
En dan geef jij ze een zetje.
En dan geef ik ze een zetje.
Ja, precies, ja.
Nou, maar.
Waar komt die passie van het wielrennen vandaan? Dat wist ik niet van jou namelijk.
Ja, ik heb vroeger altijd gefietst bij de Loonse Wielerclub. En dan wilde ik stiekem wielrenner worden, maar dat was heel lastig. Want dat is natuurlijk wielrenner, dat word je niet, dat ben je. Mm-hmm. En ik vind het een mooie sport. En
je bent erachter gekomen dat je niet de wielrenner bent, dus eigenlijk.
Nee, nou, je moet me niet onderschatten hoor, Pernille.
Toch, hè?
Ik kan me toch een partij trappen.
Yeah?
Ja, daar sta je van versteld.
Maar ja, die passie is inmiddels ook overgeslagen. Zo, want jullie fietsen samen vaak.
Ja, we fietsen samen vaak. En we zijn net terug van Mallorca, waar je prachtig kan wielrennen. Mm. En ik moet heel eerlijk zeggen dat hij mij op de beklimmingen er inmiddels aardig aftrapt.
Zo, dat is leuk, hè?
Ja, maar het is net een veertje. Hij is hartstikke licht. Ja. Dat weegt niks en dat doet maar. Schandalig.
Hey, maar het schrijven van een album, is dat heel anders dan schrijven dan het, van Sluipschutters bijvoorbeeld?
Ja, ja, dat is wel heel anders, ja. Ja, omdat... misschien kun je het ook wel vergelijken. Want het zijn ook vaak situaties die je in het gewoon het dagelijks leven tegenkomt. En dan denk je, oh ja, daar zit humor in. Dat maken Scène voor Sluipschutters over. En dit is iets moois waar ik een liedje bij voel. Of waar ik mooie zinnen bij lees. En dan maken we er een liedje van.
Ja.
Dus misschien ook wel.
Ach, wat is dat toch een ongelofelijke vent. Toch, Leo Alkemade? Ja, ik ben stiekem echt wel een beetje fan. En ik kijk uit naar zijn album. Het houdt heel Europa in zijn greep. De finale van het Eurovisie Songfestival. Onze vriend van de show, Diederik Ensing, vertelt... Of nou ja, vertelt. Nou, hij zingt. Wie volgens hem de grootste kanshebbers van de avond zijn. Ja, Diederik. Wie moeten wij in de gaten houden volgens jou?
Nou, ik denk... En de bookmakers denken de volgende top 5. Daar zit onder andere Oekraïne in.
Ole, ole, ole. Stefania, mamo, mamo, Stefania. Rozkwitaje pole, a wona si wie. Zaspiewaj mi nie, mamy koliszkowu. Otuške počuti tvoje ridne slovo. Maar ook de Italianen wederom staan hoog in de ranking. Ze hebben ook hoge stemmen. Ik doe hem even wat lager. Nu de coni brividi, a volte non si esprimermi. E ti vorrai amare, sambaio sempre. E mi vengono brividi, brividi, brividi. We hadden het net al over, hè? Cornelia Jacobs van Zweden. Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one at the wrong time. But until the sunrise, hold tight, hold tight. En morgen horen we hem pas voor het eerst. Ook hoog in de ranking staat Sam Ryder voor Engeland. Yeah, yeah. I'm up in space, man. Up in space, man. I search around the universe. Been down some black holes. Maar ook de uptempo's mogen zeker niet ontbreken. I no se confundan, signore, signore. I si hanno me crempo e me tocca mostrarselo. Take a video and watch it slow-mo, more. Pretty hypnotic, make you want more, 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 more. Take a video and watch it slow-mo.
Yes, de top 5.
Wow.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal lekkere nummertjes, maar mijn favoriet is en blijft gewoon S10. Maar ik vind het toch wel een beetje spannend hoor, de finale zaterdag. Ja, thanks voor het luisteren naar deze aflevering van De Week van Koffietijd. En kun je net als ik geen genoeg krijgen van het Songfestival? Op onze website vind je meer. Dus ga naar koffietijd.nl voor extra's.
Dit was De Week van Koffietijd. Abonneer je, zodat je de nieuwste aflevering niet hoeft te missen. En wil je meer koffietijd? Kijk dan op onze site of volg ons op Facebook en Instagram. Aanstaande maandag zijn we natuurlijk ook weer gewoon live met een nieuwe uitzending. Om 10 uur op RTL 4.